Ja, vrienden, als er één gepredikt heeft, dan is het de Heer Jezus wel. En hij ging het land door en predikte het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. Maar er kwam nogal heel veel tegenop. En als je het laatste stukje leest van het vorige hoofdstuk, dan zei hij, wie oren heeft, die horen. Laat die wie oren heeft om te horen, laat die horen. Met andere woorden, ik geef een boodschap. Wil je ernaar luisteren? En wat zal je ermee doen? Komt het in je hart? Gebeurt er ook iets mee? Dat is de wens van die grote zaligmaker, Heer Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is zijn werk. En dat is ten voeten uit, zijn werk. Nou, en wie kwamen er dan? En zo begint eigenlijk hoofdstuk 15. En daarna heeft de Heer Jezus 3 gelijkenissen verteld tegenover die boze mensen die zo boos op hem waren omdat hij ging eten. En ik lees het u. En wie kwamen er dan om te horen? Nou, al de tollenaars en de zondaars kwamen bij hem om hem te horen. Heel bijzonder. Wie wil de boodschap van Jezus Christus horen hier in deze plaats Uden of in de wereld? Is toch niet waar of ze geloven het niet. Heel veel tegenstand. Het is heel bijzonder om die boodschap te horen. Maar aan het horen heb je natuurlijk ook niet genoeg. Toch? Je hebt het gehoord, maar wat is ermee gebeurd? Het woord, het gesproken woord van God heeft een kracht. Het evangelie is een kracht Gods dat uit de hemel komt en harten verpletterd als het ware. Hè? Doorboord, dat oude hart, dat oude leven, dat. Die zondaren die kwamen, nou wat waren dat voor mensen? Ja, dat waren natuurlijk ook wel Joden. Maar ze konden natuurlijk niet zeggen zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, wij zijn Abrahams zaad. Want ze hadden het natuurlijk alles verbruikt. Tollenaren, hoeren, zondaren, dieven, rovers, noem maar op. Die gaan allemaal bij de Heer Jezus zitten. En die luisteren naar hem, naar zijn stem. En er komt heel wat tegenop. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man, dus Jezus, ontvangt zondaren en eet met hen. En dan spreekt hij 3 gelijkenissen. Wat is dat met die fariseeën en de schriftgeleerden? Die stonden zoveel boven de zondige mensen. Wat is het met die mensen die zonder Jezus denken in de hemel te komen? Wat doen die? Weet u wat er staat van de Heer Jezus? Daar is eigenlijk de trouwtekst van mijn vader en moeder. Hè? Die man zal zijn als een bescherming tegen de wind. En nog heel veel andere woorden daarbij. Maar ik heb het nu even over de wind. Wat doen die mensen? Deze fariseeën en schriftgeleerden, die willen met het onderhouden van de wetten in de storm gaan staan. Want er is een storm over de heilige wet van de toren van God. Die zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt. Zij denken overeind te blijven staan in die storm. En ze gaan werkelijk, vallen ze achterwaarts. Of voorover mijn pad tot aanbidding. Om te gaan bekennen, ik red het niet voor God de Vader met mijn leven. Ben u daar ook achter gekomen? Ik red het met mijn leven niet. Ik kan echt niet in de hemel komen met mijn goede werken. Ik wil dat wel proberen, maar ik kom daar echt nooit. Dat is als je dat weet en gaat zien van de Heilige Geest. Waarom? Waarom wil de Heilige Geest dat? Nou ja, om dat hele verhaal zo compact mogelijk en alles heel zwaar te maken. Nee. De Heilige Geest wil de Heer Jezus groot maken. Want hij is de verlosser. De redder. Het is bij hem. Het is bij hem ook mogelijk. Nou, die mensen blijven in de storm en in de wind staan met hun goede werken. En wij doen dat soms ook, hè, dwaas genoeg om alles zelf overeind te houden. Je leven. Ik dacht aan de kerk, gaat het wel goed met onze kerk? Er zijn zoveel zieken. Ik word ouder. Zal het wel goed gaan? Kan het wel door blijven gaan? En ik denk, ja, die zorg moet ik eigenlijk helemaal niet hebben. Ik moet het aan de Heer Jezus geven. Weet je, dat is het allerbeste. Maar dat doe je niet zomaar. Soms staan wij ook zomaar in de storm. Terwijl we het helemaal af kunnen geven, want mijn leven is niet van hem. Ik hoop voor u ook dat hij u gekocht heeft met zijn bloed. Je bent dan het eigendom van Jezus Christus, de Zoon van God. En hij wil mensen zalig maken. Het blijkt dat er nog heel veel mensen zalig moeten worden. Want anders was je al teruggekomen. Nog heel veel mensen moeten tot geloof komen in deze goede Christus. En als hij dan zegt, ik ben een verberging tegen de wind. En een schaduw in een dorstig land. Wat een koning is dat dan. Wat een geweldige Messias hebben wij dan. Wat een redder. Wat dwaas dat dat... Ja, dat is wel eens zo uitgelegd. Ik ga het ook een beetje proberen aan u zo te zeggen. In het paradijs hadden wij een soort werkverbond. Doe dat en gij zult leven, weet je. Als je alles goed bleef doen, dan was het allemaal prima gebleven. Maar toen kwam er alleen zo'n grote fout van ongehoorzaamheid en hoogmoed. En alles is toen slechter en slechter en slechter geworden. Tot de dood toe, toch? God liet het er niet bij zitten. Zo mooi, hè? Dat hij dan als eerste komt aan Adam en Eva. En een heel mooi plan heeft. En dan zegt hij, dan moeten jullie helemaal afzien van jezelf. En van je eigen kracht. Ik geef mijn zoon. Dat is echt een wonder. Als je in hem gelooft. Als je hem kent. Daar is de oplossing. Hij is de redder. En ik wil hem zo blijven noemen. En ik wil van hem houden. Want hij heeft mij gered. En hij moet me steeds opnieuw redden. Dus niet één keer hoor. Dat is ook vervelend, vindt u niet? Als je nou mag geloven dat Jezus Christus je zaligmaker is. En dat je nog steeds weer iedere keer gered moet worden. Maar dat vindt hij ook helemaal niet erg. Dat vindt hij geweldig. Stel je voor, je hebt een vader. Nou ja, daar gaat het dadelijk ook over. En ja, je vader hebt alles. En je zegt, nou, laat me zitten, ik hoef het niet, ik ga wel bij een ander. Nou, dat is voor zo'n vader niet leuk, hè? Of je hebt een moeder, die maakt een heerlijke maaltijd. Komen die kinderen komen aan tafel. Dat lust ik niet. Ja, moeder stond anderhalf uur in de keuken. Dat is natuurlijk niet leuk. Of dat je zegt, zo ma, dat is lekker, geef nog maar een beetje. Dat is toch veel mooier, toch? En zo is het eigenlijk ook met de Heer Jezus, met God. En toen heb hij tegenover deze mensen die zelf in de wind willen staan en zelf alles voor elkaar willen brengen en die boosheid tegen hem, want Jezus was natuurlijk helemaal uitgeschakeld voor hen. Dat kan toch helemaal niet, dat hij met die zondaren en die tollenaren eet, dat kan die nooit de Messias zijn. Het moet allemaal keurig, netjes en goed zijn. Maar dit kan niet. En dan gaat de Heer Jezus drie gelijkenissen vertellen. Het gaat hier over de schapen. De verloren schaap, zo ook zo'n heel mooi stuk. Hebben we ooit over gepreekt. En het gaat ook over een verloren penning. En ik was toen, dat was al jaren terug hoor. Maar ik was toen in het ziekenhuis in Gouda. En ik moest iemand bezoeken. En die vrouw die had een gebroken heup en ik kwam op bezoek als pastoraal werker. Maar naast haar lag nog iemand, mevrouw Ritmeester. En ik zeg, mag ik bidden en mag ik een stukje uit de Bijbel lezen? Ja hoor, zegt ze. Ik zeg, maar hebben u een Bijbel? Ze zegt, ik heb nog nooit een Bijbel gehad. Ik zeg, ik heb voor u een Bijbel hoor. Nou, en ik kwam daar weer en ik ga, dan denk je aan zo iemand hè. Mevrouw Ritmeester. Ja, je had vroeger ook sigaren Ritmeester. Maar zij heette Ritmeester, heel apart, uit Gouda. En ik kwam echt speciaal, als ik naar Gouda moest, ging naar haar toe. Ik vertel daar het evangelie, ze had er nog nooit van gehoord. En toen heb ik dat kleine stukje verteld. Toen lag ze op een kamertje apart, stervende. En ik vertelde haar van de verloren penning. Die vrouw die de verloren penning had. Ik heb het uitgelegd. Ik heb met haar gebeden. En ze zei, zou dat voor mij ook kunnen? En ik heb even samen de Heer aangeroepen. En de andere week ben ik weer gegaan. En toen was ze gestorven. Mooi hè, dat je het doen mag. Die goede boodschap doorgeven van Jezus Christus, de Zoon van God. Zou dat voor mij ook kunnen? Ik zei ja, want Jezus zoekt zondaren. Zo brengt hij mensen thuis. En zo vertelt ook de Heer Jezus nog een gelijkenis van de verloren zoon. En hij zegt daar ook, een zeker man had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij een deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Hij vertrok. Hij vertrok bij zijn vader weg. Nou, hij ging niet een klein stukje. Misschien heeft zijn vader wel gedacht, nou het deel van, ja kijk, de oudste kreeg dan 2/3 en de jongste 1/3 deel in die situatie bij van de oudste. Hè? Dat is een beetje zo in die culturen geweest. Of misschien nog wel. En vader heeft misschien gedacht, nou alsjeblieft, geef het maar mee. Misschien gaat hij zelf ook wel een boerderijtje beginnen of wat anders. Maar hij vertrok, hij heeft alles te gelden gemaakt, dus alles verkocht. En hij vertrok naar een vergelegen land. Uit het gezicht van zijn vader. Uit het gezicht van God, zeg maar. Lopen mensen denken dat God hen niet ziet en niet kent in de wereld zonder God. Dat is een hele eenvoudig liedje, hè. En dat zingt eigenlijk dit. Ga niet alleen door het leven. Die last is veel te zwaar. Dat is niet goed. Zo mooi om te weten dat je niet alleen gaat. En dat hoop ik ook voor Wing. Als je verdrietig bent, je vader gestorven. Ga niet alleen. Dat Jezus bij je is. Voor Cleo, voor Nanda. Voor allen die het moeilijk hebben, als je jarig was, net als broeder Sam. Ga niet alleen door het leven, voor ons allemaal. Voor Fien, die het echt moeilijk heeft, ook nu. Hoe moet het verder? Hoe zal het gaan? Heere, wees bij ons. Voor Janneke, daar bidden we om. O God, hoe zal het gaan? Zal ze stand houden? Laten we veel voor haar bidden. Ze is pas gedoopt. Ze kwam uit een hele occulte boel, hebben we gezegd hier. Toch? Ze hebben uw steun en gebed nodig. Omdat ze vol zal houden. We moeten dus, dat is mijn wens voor u. U moet aankomen daar. Bij hem. Aankomen. Thuis. In het nieuwe Jeruzalem. Ja, we willen allemaal graag hier nog een hele poos blijven. Maar Paulus zegt dus, allerbeste wat ik ontvangen mag. Bij u te zijn in de hemel. En die jongen die is vertrokken en geeft de erfenis. Nou, de vader heeft het toegestaan, gaat weg van huis. Hij was blij geworden natuurlijk, van dat juk verlost. Laat me allemaal maar zitten. Heel de wereld die biedt van alles. Allemaal pracht en praal. Als je ouder wordt, dan gaat het allemaal zo snel voorbij. Als je ziek wordt, dan heb je het allemaal zo weinig waarde meer. Al die dingen waar je vroeger zoveel aan had, hebben nu zo weinig waarde. Er blijft maar één ding over. Gods woord. Ik heb een hele kast met heel veel boeken. Ik denk, ja, wat moet ik er eigenlijk allemaal mee? Ik heb eigenlijk genoeg aan de Bijbel. Dat is een power. Dat is een kracht. Dat is het mooiste wat je hebt. Het woord Gods. Het spreekt in je hart. Het geeft je kracht. Het brengt je thuis. En zo is hij weggegaan. Hij leefde overdadig. Met zijn vrienden. Ja, die vrienden die... die hebben natuurlijk groot gebruik van hem gemaakt. Hij had natuurlijk veel geld en strooide maar met geld. Leefde overdadig. He, dus als je hier in de Brabant zou zijn, dus geef maar een rondje in de cafés of noem maar op. Hij leefde goddeloos. Nou ja, dan staat er, hij op de duur raakt zijn geld op. En hij begon gebrek te lijden. Echt verdiend, zeggen die fariseeën en de schriftgeleerden. Eigen schuld. Nou ja, eigenlijk hebben ze nog een beetje gelijk ook, toch? Maar zo staan de fariseeën en de schriftgeleerden erop. Ze zeggen, eigen schuld. Kijk, hij is weggegaan bij zijn vader. Heb alles er doorheen gebracht. Kijk eens wat hij doet. Alles is nu kwijt en een heel zondig leven. Schande voor zijn vader. Schande voor God. Nou, laten we zomaar lekker zitten. Weg met hem. Ja, dat is een wettisch mens. Die zo spreekt en zo denkt. Maar als je zelf genade gekregen hebt van God, dan ga je in één keer anders kijken. Dan zeg je, hè? Bent u zo goed voor mij? Terwijl ik ook weggelopen was vroeger en nog. Zo vaak loop je weg. Zo vaak heb je Gods wetten overtreden. Zo vaak denk je ook zelf in de storm te moeten staan om daartegen te vechten en alles voor elkaar te maken. In plaats dat je het allemaal zo aan hem geeft, heel je leven, laat het Heer toegewijd zijn tot Gods eer. Zo. Dat is mooi als je dat doen kan. Wat zal het een rust geven in je hart? Als je alles overgeeft aan hem. Met het ouder worden. Met de zorgen die je hebt. Met de pijn die je hebt. Het verdriet en de rouw. Alles overgeeft in zijn handen. Wat is dat mooi. Als je dat doen mag. Ik kom er ook vaak aan tekort, weet u dat? Ik hijg ernaar. Om dat zo te doen. Alles. En weet je wanneer, ja, ik zeg tegen mijn dochter, ik voel me nou nog minder als een zandkorrel. Ze zandkorrel, zegt ze. Ja, ik zeg, als een mens sterft, dan wordt hij tot stof. Een zandkorrel is nog een hard korrel. Zo'n gevoel kun je hebben, wie ben je voor God? Hij is zo groot. Hij is zo waardig. Hij is zo vol van liefde. Dat u naar ons toe komt. Dat u ons kent. Dat u van ons houdt. Dat het echt zo is. Dat het niet een verhaal is. Zo heb Jezus heel anders gekeken dan de fariseeën en de schriftgeleerden. En daarom ging hij met ze eten. En als je genade ontvangen hebt van God, dan kijk je niet meer zo minderwaardig op die ander neer. Dan zeg je, oh joh, ik was vroeger ook zo. Dan ga je ernaast zitten, sla je arm op je om hem heen. Mag je soms doen, hè, bij zo'n zwerver. En dan zeg je, joh, heb je een probleem? Ja, die hebben wel een probleem. Ik zeg, ik heb ook een probleem. Maar heb u een adres? Nee, ik heb geen adres. Ik zal u het adres geven van Jezus Christus, de Zoon van God, die eeuwig leeft. Geloof in hem. En u heeft, naar zijn heilig woord, het eeuwige leven. Ik gun het u zo van harte. Dat we eigenlijk, is een beetje dit in mijn hart, dat we in het geloof wat meer zullen groeien, toch? En hoe gaat het nou met een plant? Zul je, nou ja. En hoe gaat het nou met groei, ook bij wijnstokken? Je hebt wel van die appelbomen, nou dat weten sommigen beter dan ik. Maar dan gaan die sprieten recht omhoog. Dan denk je, nou, dat groeit lekker. Maar er komt geen appeltje aan. En die worden afgeknipt. Weet je waar de meeste groei zit? In de diepte. Als die wortels heel diep gaan. En dan komen de vruchten. Dus de vernedering is voor God helemaal niet erg. Hij vertroost je als je klein bent voor hem. Toen we heen reden, was er nog een psalm, daar kwam dat eigenlijk ook op neer. He, dus hij ziet van ver met gramschap aan de trotse waan, he, van hen. Maar voor hen die nederig knielen. Ik denk ik denk echt voor u en voor mij, dat een grote winst zal zijn. Een grote winst in je leven. Als je zo naar hem kijkt. Het is mijn redder. Hij heeft me gered. Uit de diepste nood. Hij belooft het eeuwige leven. Dat je hem lief hebt. En God, de Vader, die had hem gegeven voor dit grote werk. En nu wordt aan alle kanten werd Jezus tegengehouden. Het begon al met de duivel natuurlijk. Het begon al eigenlijk al toen direct al over de schepping en ook met Farao en met het Purimfeest. He, dat ze alle Joden hebben uit willen moorden en dat hij niet geboren zou worden. Maar hij kwam, want God had het gezegd. En het is heel apart. Dat is echt met onze God zo, dat hij vaak op het laatst komt. Op het laatst. Dan denk je, nou gaat het echt niet goed, hè. Zal ik u nog vertellen? Ik ben een beetje ziek, maar ik vertel maar een paar dingen. Ik moest een paar mensen, die asielzoekers, en die werden uit het AZC geplaatst. Ik heb het ooit verteld tegen anderen. En toen had ik voor hen gezorgd, kunnen zorgen voor een huisje voor 250 euro in Nistelrode, midden in het bos. En ze konden daar wonen, maar toen kreeg ik bericht, ze moesten binnen anderhalf, twee weken moesten ze er weer uit. En ze belden mij op of ik ze op kon halen. Maar bij het AZC was geen plaats. En bij ons thuis, mijn vrouw zei, ja, neem geen mensen mee, want anders zit heel ons huis met asielzoekers. Ik weet wie je bent, dus doe dat niet. En ik heb daar maar naar geluisterd. En wat gebeurt er? Ja, ik heb ze opgehaald. En ik zeg, oh God, dan ben ik een klein knechtje van u. En dan moet ik die mensen dadelijk op de straat zetten. Het was in de winter. Dus ik heb ze opgehaald, Nistelrode. Ik denk, ja. Ik zal maar naar de bos rijden, ik weet niet waar ik heen moet. Ik ga maar naar het Leger des Heils dan. Het begon te regenen, de mensen hebben ook geen pasje voor het Leger des Heils, dan kom je ook niet zomaar binnen. Ik wist het niet. En vlak bij het Leger des Heils stop ik om die mensen met een dochtertje er nog uit te laten. En vlak daarvoor gaat de telefoon af. Ik weet niet wie mij belde, ik weet het nog niet. Hebt u die Russische mensen in de auto? Ja. Zou u die niet naar Breda kunnen brengen? Want hier is een woning. Ja. Want wij willen toch niet voor de wereld te schande komen? Als wij tot God roepen. Verhoor ons toch. Dat is toch eigenlijk ook voor Cleo zo. Heren, maak ons niet te schande, we roepen uw naam omdat hij gered wordt. Maar u wil geschieden. Ja. Dus wij leggen alles in Gods handen. Dat mag hij gelukkig ook doen. Dus op het laatste moment. Nou, dat was voor hem ook zo. Er staat in de Bijbel dit. Jezus zegt, niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader in de hemel hem trekt. Ja. Nou, en als je ergens aan gaat trekken, dat zit vaak helemaal vast. En dat wil nog niet ook. En de Heilige Geest, die van de Vader uitgaat, die werkt in de harten van mensen. Amen. En dat is een trekkracht bij God om naar Jezus te gaan. Zo, dat is een mooie gedachte. En er is een tegenhoudende kracht. Soms is het heel zwaar. Heavy. Soms zit het helemaal vast. En Gods kracht is almachtig. Zo. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En dat gaat nou ook met deze jongeman gebeuren. Die helemaal vast zit. Begint gebrek te lijden. Ze gaat bij de varkens. Hij weet het niet meer. Hij heeft helemaal niks meer. Hij denkt, hoe moet het nou? En er is een trekkracht, hij wordt een beetje wakker. Hij gaat nadenken over vroeger. Hij heeft de woorden van vroeger wel gehoord. En hij gaat opstaan en hij gaat iets heel moois zeggen. We gaan het samen lezen. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan, dus hij zegt een paar dingen. Hij denkt aan zijn vader, Hij weet, daar is brood, hemels brood, het manna uit de hemel, daar is Jezus, kan je ook zo vertalen. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik heb een vraag aan u allemaal. Wat vindt u daarvan? Voor uzelf, voor God, hè? Mag je, zeg je het ook? Of zeg je, nou, ik gezondigd, ik ben toch een goed mens? Sommigen spreken dat uit, hè? Sommigen zeggen, ja, ik heb geen zonde meer. En ik geloof er niks van. We hebben echt zonde. Hij zegt hier, en ik hoop dat u het ook mag zeggen. We gaan het nog een keer lezen, dat u erover nadenkt. Vader, ik, bent u dat ook en ik, heb gezondigd. Tegen de hemel en tegenover u. En dan komt het volgende woord. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van de dagloners. Dus hij zegt, dat ga ik doen. Hij wordt helemaal wakker. De Heilige Geest is in hem. Dus een geweldige trekkracht terug naar zijn vader toe. Terug naar God. Terug naar de Heer Jezus. Wij weten dat de Heer Jezus tot zonde, staat echt in de Bijbel, tot zonde gemaakt is. Weet je wat dat betekent? Deze zondeloze, uit de hemel komende eeuwige Zoon van God, werd mens, is tot zonde voor ons gemaakt. Zo. Moet je even over nadenken. Dus die komt dan volop in de storm te staan van de toren van God. Zo. En als je nou met je eigen gerechtigheid en met je goede werken dat ook wilt doen, dan sta je daar alleen. En de Heer Jezus zegt, het is niet nodig. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik geef rust voor uw ziel. Ik zal je helpen. Ik heb het gedaan voor u. Ik sta in de toren van God en in de storm. Ga ik naar het kruis. Stort ik mijn bloed. De verachting over mij hebt hij achter zich geworpen. Gesmaad en veracht. Heb u het gelezen? Heb u het niet gehoord van onze geliefde koning en zaligmaker in Jezus? Kom dan af van het kruis als u dan echt de Messias bent. Zo hebben ze hem geprobeerd te mangelen. Zo is de duisternis een strijd tegen het licht. En dat het licht overwint. In uw hart. Voortdurend. Ga met Jezus. Hij is de redder en de verlosser. Voor tijd en voor eeuwigheid, hoor. Want ik heb vorige keer ook tegen u verteld. Ik ga het nog een keer zeggen dat u dat niet vergeet. Vooral als je ouder wordt. Oudere mensen. Wie kan, als hij daar ligt. Ja, je kan een keer op een andere manier gestorven zijn of dronken. Maar stel dat je op een bed ligt. Wie kan zijn ziel bewaren? Ik niet. Nobody. De schrift leert. Uw ziel zal hij bewaren. Wauw. Daar gaat wat gebeuren, hè, met kinderen van God. Die eeuwig leven. En thuiskomen bij de Vader. Kinderen van God geworden zijn. Eeuwig leven geschonken door het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, zo mag je het eigenlijk een beetje ook anders vertalen. Hè? Dat je zegt, ja, hier gaat het over de geschiedenis van de verloren zoon. We komen er dadelijk nog op terug. Maar je zou ook de andere kant op kunnen kijken. Dat God zijn zoon gaf. En dat die toren van zijn vader, dat is echt ook gebeurd. Hè? Kan je niet voorstellen. Want hij riep, Eloi lama sabachthani. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Hij was dus onder de toren van zijn eigen vader, hè? Toch? Voor mij en voor u. Dat, hè? Hij was onder de toren van zijn eigen vader en hij was zelfs dood gegaan. Nou gaat dadelijk die vader zeggen, deze mijn zoon was dood En ziet, hij is levend geworden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zo is het ook gegaan met Jezus. Hij was dood. En door Gods kracht is hij opgestaan uit de doden. Hij is teruggegaan naar zijn vader. De hemelvaart. Wat een gejuich, wat een feest moet dat daar geweest zijn. Weet je welk woord voor u en mij heel belangrijk is? Het is volbracht. Helemaal af. Je hoeft niks meer te doen. Cadeau. Gratis. Voor u. Voor mij. We hebben zoveel dingen moeten we doen. En je ziet eigenlijk, hij deed alles. En nog steeds. En zo ging het hier ook in de gelijkenis. En hij gaat terug naar zijn vader. En er staat, en zijn vader staat hem al op te wachten. Van verre staat hij al te kijken. Waar komt hij? Oh, daar komt hij. Wat een liefde, hè, bij de Heer Jezus. Weet u hoe een mens er bij God opstaat? Weet je? Weet je het nog? We hebben dat wel eens gepredikt, toch? Vijand. Goddeloos, krachteloos. En hij komt met zijn liefde. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er bij die jongen die zijn vader in de armen valt en roept, ik ben het niet waardig. En knielt misschien en aanbidt. Die liefdestroom van die vader, die stroomt zomaar bij die jongen in zijn hart. Dat is mooi, hè? Er komt liefde. Er komt eenheid. Het komt weer helemaal in orde. Het geeft weer nieuwe kracht. Het is echt van God. Nou, dit is geen verhaaltje, hè? Wij prediken dat u dat zomaar kan ontvangen ook, hè? Dat het ook voor u gegeven is. En dat u ook daaruit mag leven. En dat u die geweldige boodschap doorgeeft. Misschien is het moeilijk voor jou als je als Turkse vrouw geboren bent om het door te geven. Maar misschien is het toch mooi, want je hebt natuurlijk ook familie, toch? Daar allemaal. Misschien is het toch mooi om, oh God help me, dat ik die goede boodschap ook doorgeef aan hen. Dat ze ook gaan leven, toch? Als je zelf mocht gaan geloven en gered was uit die islamkracht. Hoe groot is God? Mensen, ik ben een beetje moe. Ik stop met prediken en ik zeg amen.